Goedemorgen. Fijn weer bij u te mogen zijn en ja, te gaan zoeken in het woord van God en daardoor gezegend te worden. De eerste zegen is altijd voor de spreker. Daarom is het een voorrecht om hier en daar te mogen gaan. Ik ben zo blij met wat Rini net vertelde over wat hem overkwam. Jaren geleden sprak een voorganger over Jeremia 18. Hij zou het helemaal vergeten zijn als er niet dat prachtige beeld is. Beeld van de pottenbakker die bezig is om te vormen, om te kneden, om iets moois van zijn leven te maken. En ik denk daardoor heeft hij het gevat en heeft hij het onthouden en kan hij het nog met ons delen. En ik ben zo blij dat de Bijbel vol is met allerlei beelden. Ik wil vanmorgen een aantal dingen met u delen over het werk van de Heilige Geest. Dat is vaak wat moeilijk te vatten, maar ik ben zo blij, de Bijbel geeft daarbij beelden. En we willen vanmorgen 5 beelden langsgaan, die we allemaal vinden in de tweede Korinthebrief, in 2 hoofdstukken. En dan zien wat de Heilige Geest doet in ons leven. U weet dat de Bijbel zelf ook beelden gebruikt voor de Heilige Geest. Ik denk aan het beeld van vuur, het beeld van de wind, het beeld van olie, heilige zalfolie, ook het beeld van het water des levens. Dat is allemaal de Heilige Geest zelf. Maar die Heilige Geest wil in uw en mijn leven gaan werken. Werkzaam zijn. En daarbij kunnen die beelden ons geweldig helpen. Telkens weer een klein stukje zien van wat hij doet in ons hart, in ons leven. Die beelden komen uit de Korinthebrief. En zou je misschien denken, dat is een brief waarin veel over de Heilige Geest gesproken wordt. Over de gaven van de Heilige Geest. Dat moet wel een modelgemeente zijn. Toch niet helemaal, niet voor 100%. Ik wil u 2 kanten laten zien. Als je de eerste Korinthebrief leest, en dan hoofdstuk 1, dan deelt Paulus een aantal complimenten uit. Hij zegt, in elk opzicht zijn jullie rijk geworden in hem, in alle woord en alle kennis. Jongen, dat onze verwachting die groeit, die neemt toe. Rijk geworden in hem, in alle woord en alle kennis. In vers 7 van dat hoofdstuk staat, ten aanzien van geen enkele genadegave komen jullie tekort. Dus de gaven, die waren rijkelijk aanwezig in de gemeente van Korinthe. In vers 7, daar zegt Paulus ook, jullie zien uit naar de openbaring van de Heer Jezus Christus. Er was een verwachting, er was hoop, er was uitzicht naar de terugkomst van de Heer Jezus Christus. Kun je niet van elke gemeente zeggen in Nederland. He? Vaak is die verwachting helemaal verschrompeld en in een hoekje. 3 geweldige dingen, 3 positieve dingen over deze gemeente. Maar dan aan de andere kant lees ik, als ik die brief verder ga lezen, dat er in diezelfde gemeente grote verdeeldheid was. Waar mensen zeggen, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Petrus enzovoort. Heel verschillende partijen die elkaar rivaliseerden en naar het leven stonden. Er was ook grove zonde in de gemeente. Er worden voorbeelden, hoofdstuk 5 en op andere plaatsen zien we dat was ver van een modelgemeente. Dus er was iets, ik zou zeggen een paradox, er waren dingen die niet klopten. Aan de ene kant geestelijke rijkdom, maar als je het gewone leven van de gemeente, het gemeenteleven, het persoonlijk leven zou gaan wegen, dan zeg je dat is niet in overeenstemming. En ik denk dat is het grote probleem wat Paulus dan heel voorzichtig ook in een aantal beelden wil gaan bijsturen. Hij wil zo graag dat die twee, het leven en ook de leer, de geestelijke rijkdom en het praktische leven, dat dat in balans is, dat dat in overeenstemming is. Nu, we gaan naar het eerste stukje en dat vindt u in de tweede Korinthebrief. Hoofdstuk 3, 2 Korinthe, hoofdstuk 3, en dan gaan we lezen vanaf vers 2. 2 Korinthe 3, vanaf vers 2. Daar schrijft Paulus, onze brief zijt gij, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen. Daar getoond een brief van Christus te zijn, door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees in de harten. Zulk een vertrouwen hebben wij door Christus op God. Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond, niet der letter, maar des geestes. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Het is eigenlijk zo mooi in dit gedeelte van de brief van Paulus dat we telkens een beeld tegenkomen en daarnaast een werkwoord. Wat een werkwoord is, dat weet u nog wel van vroeger, hè, van school. Dat is niet zo moeilijk. Nu, ik begin hier met het werkwoord. En dat vindt u eigenlijk helemaal aan het eind van dit stukje. Daar staat, de geest maakt levend. En daar moeten we beginnen. Want anders had ik geen enkele aansluiting bij u. Dat is het eerste en misschien het meest belangrijke werk wat de Heilige Geest in ons leven wil doen. Ons levend maken. Waarom? Wel, Efeze 2 zegt dat we dood zijn door zonde en misdaden. Dat we eigenlijk helemaal afgesneden zijn van God. En ja, we zijn als een plant die ergens buiten in de tuin gestaan heeft en die nu 6 weken lang helemaal geen regen heeft gehad. Dan is de toestand niet best. Wij hadden recht tegenover ons een buurvrouw die had op haar balkon 6 mooie bakken ingericht en er stonden petunia's in. En nou is een maand op vakantie gegaan, geloof ik. 6 weken of 4 weken lang geen water. Nou, er is niets van over. Eerst hadden wij gekeken hoe ze er pas stonden. We hebben eigenlijk nog zitten kijken, waar zijn dan echte bloemen of zijn kunstbloemen. Het was prachtig. Die bakken die waren splinternieuw. Misschien zo gehaald bij de bloemist, daar opgehangen. En ze gaat op vakantie, misschien dat ze in Spanje was. En niemand is daar gekomen om water. En ze zijn mors dood. Leven ontbreekt. En je kan ze alleen maar weggooien. Er zijn gelukkig planten die enigszins bestendig zijn, maar wij zijn als een dode plant van nature. Er is maar één die kan helpen en dat is de Heere God. Die kan door de Heilige Geest ons leven maken. En weet u, dat is fundamenteel. Dat wil zeggen, dat is het allereerste wat nodig is. Dat is werk van God, goddelijk werk. Niemand anders dan Hij kan het doen. En dat is een eeuwig werk. Ik ben zo blij dat wij toch eigenlijk niet lijken op die planten van de buurvrouw. Want er zijn perioden in ons leven, dan kwijnen we. En dan gaan de blaadjes hangen. En dan is het niet zo best. Wat heb je dan nodig? Water. En dan fleuren we op, want dat nieuwe leven dat God in ons geplant heeft, door de Heilige Geest, dat is eeuwig leven. En dat kan niet kapot. Als je levend gemaakt bent, dan maak je deel uit van de familie van God, wedergeboren door de Heilige Geest in de familie van God. Dat is wat er dan gebeurd is. In de Titusbrief staat, we zijn wedergeboren en vernieuwd door de Heilige Geest. En dan komt het beeld. Misschien denken velen aan dat beeld van de tempel, dat je vele keren tegen. Maar hier in ditzelfde stukje vind ik een ander beeld. En dat wil ik dus accentueren. Dus het beeld van de brief. Gelukkig bent u nog van de generatie die weet wat een brief is. Want de aantal brieven in onze brievenbus, dat wordt elke week minder en minder en minder. Ik woon op de 6e verdieping, ik ga altijd naar beneden lopen een paar keer om in beweging te blijven. Dat is goed voor de conditie, maar 3 van de 4 keer, 5 van de 6 keer zit er niks in die brievenbus. Het gaat allemaal per mail. Maar Paulus gebruikt dat en we begrijpen wat de bedoelingen van is. Je schrijft een brief aan iemand als je een boodschap hebt door te geven. Je wilt iemand iets meedelen. En zo zijn wij een brief van Christus. God wil door u iets meedelen aan deze wereld. Aan mensen in uw omgeving. En wat is de inhoud van die boodschap? Wel, het is de boodschap van Jezus Christus. Hij wil u gebruiken als een brief. Staat in vers 3 dat de ene kant is die brief geschreven door de Heilige Geest. En de andere kant heeft de Geest van God de apostel Paulus gebruikt om het werk te doen in het hart en leven. En zo mocht Paulus een brief zijn. Nou, denk als je nadenkt over die grote apostel Paulus, die was een brief. Hij heeft dan ook nog een stuk of 14 brieven nagelaten in het woord van God. Maar hij was zelf een brief. Je kon die brief bij wijze van spreken lezen. Als je hem leerde kennen, dan leerde je iets. Dan werd iets van Jezus Christus openbaar. Dat is de eerste uitdaging van God vanmorgen. Als wij levend gemaakt zijn, God verwacht dat wij brieven zijn van hem. We gaan naar het tweede stukje en ik lees met u vers 17 en 18. De Heere nu is de Geest. Waar de Geest des Heere is, is vrijheid. En wij alle die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heere weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door de Heere die Geest is. In het begin van deze twee versen, in vers 17, daar staat de Geest des Heeren is vrijheid. Ik zou daar een werkwoord aan toe willen voegen, een werkwoord van willen maken. De Geest des Heeren die maakt vrij. We hebben het net gezegd, de Geest is het die levend maakt, maar tweede gedachte, de Geest die maakt vrij, want waar de Geest des Heren is, als Hij in uw hart, uw leven woont, als bij elk kind van God zo, dan wil Hij u vrijmaken van een hele massa dingen. Ik heb er een paar hier opgeschreven, vrij van schuld. Wat heerlijk dat die schuld dan wegvalt. Ook door het offer van de Heer Jezus, maar ook door de werking van de Geest van God. Vrij van slavernij, vrij van alle mogelijke gebondenheden. De Geest van God wil de banden doorbreken. Vrij van slechte gewoontes. Vrij van alle last die u hindert om de wedloop te lopen. Hij wil u vrijmaken. En weet u wat u dan wordt? Het is een prachtig beeld ook in deze verse. Het beeld van de spiegel. Dan hoe meer u vrij wordt, hoe meer u een spiegel wordt. Nou, meestal gebruiken wij een spiegel om onszelf te zien. Als ik morgens uit bed gekomen ben en ik heb gedoucht, dan ga ik even voor de spiegel staan, wil het allemaal een klein beetje ordenen, en dan zie ik mijzelf. Maar een spiegel kun je ook op een andere manier gebruiken. Als je die spiegel houdt op een bepaalde manier, dat je er zo met een hoek van 45 graden in kijkt, dan kun je om een hoekje kijken. En dan kun je iemand anders bespioneren. Of je kan iemand anders zien. Of je kan licht weerspiegelen. En zo, daar gaat het eigenlijk om in vers 18. Wij alle die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is. Als er vrijheid is in ons leven, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. God wil van u een spiegel maken. Maar hij wil dat de mensen in uw omgeving de heerlijkheid van Christus zien. Niets meer, maar ook niets minder. Wij kunnen moeilijk over onze eigen heerlijkheid spreken. Maar God wil in uw leven zichtbaar maken de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Hij wil u een spiegel maken die zijn heerlijkheid weerspiegelt. Ik heb er net gezegd, die brief waar we het eerst over hadden, is eigenlijk om de boodschap van Jezus Christus door te geven. Ja, en dat is die heel bekende, elementaire boodschap, die bekende boodschap van het kruis, van verlossing, van vergeving, van zonde. Maar voelt u aan, als we spreken over de heerlijkheid van de Heer Jezus, dat gaat heel wat stappen verder. En misschien kent u mensen in uw wijde omgeving, hoeft niet hier in ons midden, maar ergens in uw kennissenkring, dat je, waarvan je kan zeggen, als ik die man, die vrouw zie, die lijkt veel op de Heer Jezus Christus. Daar kan ik me als het ware aan optrekken, daar kan ik blij om worden, daar kan ik God door verheeren. Ik zie in hem iets van de heerlijkheid van Jezus. Dat is wat God wil doen in uw leven, in mijn leven. Mijn vader had een vriend en die vriend die woonde in Rotterdam jaren geleden. Het was een heel onooglijke man. Hij had een huidziekte gehad. Maar hij ging met tijdschriften de cafés in. En daar werd flink gedronken enzovoort. Daar was de stemming altijd op een bepaald niveau, dat begrijpt u wel. Maar als hij dan binnenkwam na een paar keer, dan zeiden ze, oh, daar heb je Jezus. Ja, het was natuurlijk spottend en denigrerend bedoeld. Maar hij was er zo trots op dat zij hem Jezus noemden. Hij in zijn lichaam, in zijn optreden, in zijn doen en laten was iets van Jezus zichtbaar. Ik moest nog aan een beeld in de Bijbel denken. De opwekking van Lazarus. Lazarus is door de Heer Jezus opgewekt. U weet hoe Jezus naar het graf ging. Hè? Maar dan is het leven terug in Lazarus, maar hij is gebonden. Hij zat van top tot teen helemaal in doeken gewikkeld. En iemand sprak daarover, die zei, weet je hoe Lazarus uit het graf kwam? Zo, hij kon bijna niet ver. En er moesten mensen aan het pas komen, die moesten hem gaan bevrijden, die moesten hem gaan losmaken, die moesten al die winsels wegnemen. En toen kon hij daar uitlopen. En toen ging hij naar zijn beide zussen toe en hij was in hun huis, hij was in het dorp. En wat zeiden de mensen? God, dat heeft Jezus gedaan. Die heeft hem opgewekt, die heeft hem verlost. En ze zagen in hem iets van de Heer Jezus Christus. Als hij u vrijmaakt van die slechte gewoonten die er vaak in ons leven zijn, vrij van alle zonden. Hoe meer u vrij wordt, hoe meer de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus zichtbaar wordt. In datzelfde tweede vers, vers 18, daar staat nog een werkwoord en daar willen we ook aandacht aan schenken. Wij alle die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door de Heere die geest is. Door de Heilige Geest. Hebt u het werkwoord gehoord? Gezien? Het werkwoord is veranderen. Wij mogen weerspiegelen, staat in dit vers. Maar wij mogen ook veranderen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Weet u wat het probleem was van de Korinthe-gemeente? Paulus zegt ergens tegen hen, ik geloof in hoofdstuk 3, jullie leven als onveranderde mensen. Het was heel erg, ze hadden de naam christen te zijn, maar hun leven was niet veranderd. Nou, dan is er iets in onbalans. Straks vertelde Rini over die pottenbakker. Die pottenbakker die neemt een stuk klei en die kneedt daar eens even in, maar dan legt hij het op de draaischijf, die wil aan het werk gaan. Waarom? Om die ruwe klomp klei te veranderen. Hij wil er iets moois van maken. Je kan moeilijk die klei nemen en zeggen, nou, leg, oh, joh, dat is aardig, goed, mooi, 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 even zo. En dat in de oven stoppen en dat dan naar een winkeltje brengen of dat proberen te verkopen. Nee, iemand zegt, ja, hou je troep maar. He? Die pottenbakker gaat aan het werk en dat is eigenlijk een proces van verandering. He? Hij wil hervormen, hij wil herscheppen, hij wil veranderen. En hij heeft in zijn hoofd een beeld, een doel wat hij maken wil. Nou, zo is de geest van God bezig in ons hart, in ons leven. Hij wil ons veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door de geest die God is. Er wordt hier gesproken, hij wil ons veranderen naar een beeld. Er staat zelfs hetzelfde beeld. Welk beeld zou het zijn waarnaar hij ons veranderen wil? Wel, we hebben vanmorgen al twee versen gelezen uit Romeinen 8, hè, die heeft Rini gelezen, maar daar staat, hij heeft ons bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon, aan het beeld van de Heer Jezus. En dat is het woord hier, dat is een krachtig woord in het Grieks. Het werd ook gebruikt op een munt. Daar staat vaak een afbeelding van een koning, van een keizer, van een belangrijk persoon. Hè? En eenmaal kwamen de Joden met een, of toen zeiden ze, betaal je belastingen aan de keizer. En toen zei hij, breng een munt bij me. Hè? En hij zei, wiens beeltenis is dat? Wiens beeld is dat? Zeiden van de keizer. Hij zei, nou, geef aan de keizer wat van de keizer is, geef aan God wat van God is. Op die munt stond een beeltenis. En dat is hetzelfde woord wat hier staat in de grondtekst. God wil ons veranderen naar de beeltenis, naar het beeld van de Heer Jezus Christus. In dat cel in hoofdstuk 4 van de Korinthebrief, daar staat in vers 4 dat Christus is het beeld van God. En dat is zo mooi. God heeft ons gemaakt, kun je lezen in Genesis 1, naar zijn beeld. U weet ook dat door de zonde dat helemaal verstoord is en we daar heel ver van afgeweken zijn. Maar nu wil God als het ware terug naar het doel, terug naar de oorsprong. Hij wil ons herscheppen, hij wil ons veranderen naar het beeld van de Heer Jezus en zo naar het beeld van God. Wat een ongelooflijke belangrijk iets is dat. We gaan naar het vierde beeld. En dan lezen we samen eerst in hoofdstuk 4, vers 7. Maar wij hebben deze schat in aarde vaten. Dan lees ik vers 10 en 11. Te alle tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd, om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees openbaar wordt. En dan nog vers 16, ook het 2 Korinthe 4. Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Zover. En in deze beide versen vindt u een prachtig beeld en een heel belangrijk werkwoord. Ik ga beginnen met het beeld. Vers 7, daar staat: we hebben een schat in aarden vaten. En de vraag is: wat is die schat? En wat is het aardevat? Laten we beginnen met het laatste. Het aardevat, dat is niet zo erg moeilijk, dat is de buitenkant. Wat wij van elkaar zien, dat is ons lichaam. Ja, God heeft zijn geest gelegd, we hebben een innerlijke mens en we hebben uiterlijke mens. Maar dit is een aardevat. In hoofdstuk 4 vers 17, daar staat dat de uiterlijke mens, dat aarde wat, die vervalt. Helaas. We blijven niet zo mooi en zo knap als wanneer we jong zijn. We kunnen er niet omheen, er komen rimpeltjes. Of de haren worden grijs. Nou, we hebben allerlei kleurstoffen. Je kan proberen het te verdoezelen, te verbergen, maar het is heel waar wat Paulus zegt, de uiterlijke mens vervalt. En waarom noemt hij het een aardevat? Misschien ook omdat God de mens gemaakt heeft van stof, van aarde. He? Hij heeft daaruit als het ware de mens geformeerd, gemaakt, gemodelleerd. He? Maar gelukkig is dat alleen maar de buitenkant. Er zit ook iets in. Dan kun je aan twee dingen denken. In vers 16 wordt ook gesproken over onze innerlijke mens. Onze geest die van dag tot dag vernieuwd wordt. Maar er is nog iets meer. En ik denk als je echt spreekt over een schat, dan gaan we naar een klein stukje terug. Dan zien we dat in ons heeft God zijn leven gelegd. In dat aardse lichaam is het leven van God geplant. Is het leven van de Heer Jezus. En ik zal u twee versen lezen. We hebben ze eigenlijk al gelezen. Om het nog eens te zien. Vers 10. Te alle tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdragen. Opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. U weet dat God Paulus radicaal veranderd heeft. He, op de weg naar Damascus. God heeft hem op een heel ander spoor gezet. Zijn schuld is weggedaan. Hij is helemaal vernield in zijn denken. Maar een van de meest belangrijke dingen was dat het leven van God kwam in hem. Hij is levend gemaakt. Maar dat hij het leven van Christus was in hem. Paulus kon toch ook zeggen, niet ik, maar Christus leeft in mij. Misschien is dat het belangrijkste schenk wat Paulus gekregen heeft. En wat u en ik gekregen hebben. Eén keer op een morgen, dat is een jaar of wat geleden, was ik in mijn kamer aan het lezen. En ja, we hebben dat woord nieuw leven misschien vele, vele, vele keren gehoord. Maar het was of het voor het eerst eigenlijk weer tot mijn hart doordrong na een jaar dat God nieuw leven gegeven heeft. Weet je, ik sprong overeind en als ik een veldstift in handen had, ik had eigenlijk zin om het op de muur te schrijven, 200 keer. aan alle kanten. Ik denk dat ik een klein beetje ruzie met mijn vrouw had gekregen als ik het gedaan. Ik heb het toch maar niet gedaan, maar het leeft in mijn hart. De vreugde dat God heeft ons niet alleen vergeving geschonken. God heeft u veel meer gegeven. God heeft u nieuw leven gegeven. Hij heeft u levend gemaakt. En Paulus zegt dat in ons het leven van Jezus zich openbaarde. Vers 11. Want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd. Om Jezus wil. Opdat wij ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees openbaren. Dat leven van Jezus mag zichtbaar worden. Moet zichtbaar worden. En wat is het heerlijk dat de Heilige Geest dat wil doen. En daarom is hij aan het werk. En lezen we in vers 16 dat hij ons, onze innerlijke mens en ook dus dat nieuwe leven, van dag tot dag vernieuwt. Ik heb het even over de plantjes van die buurvrouw gehad. Nou, wij hebben ook wat planten staan. U weet hoe de temperatuur was de laatste weken. Hè? Ik heb bijna dagelijks, avonds laat, even met de gieter die planten verzorgd. En zo zijn ze nog redelijk intact gebleven, ondanks extreem hoge temperatuur. Dagelijks heb ik hen mogen verzorgen. Zo wil God u dagelijks verzorgen. Door zijn geest en door zijn woord wil hij u elke dag weer vernieuwen. Opdat het leven van Jezus in uw lichaam openbaar wordt. Wat een prachtige gedachte. Het gaat niet allereerst om uw welzijn. Het gaat niet omdat u lekker zich goed voelt. Het gaat dat het leven van Jezus openbaar wordt. Bij de brief hebben we gesproken over de boodschap van Jezus. Bij dat volgende beeld hebben we gesproken over de heerlijkheid van Jezus. Dan het beeld van Jezus en hier is het leven van de Heer Jezus. Dat mag zichtbaar worden in uw sterfelijk lichaam. En als dat gebeurt, dan beantwoordt u aan de bedoeling van God. Nog één prachtig beeld heb ik gevonden. In deze hoofdstukken. Dat vindt u in 2 Korinthe 2 vers 14. 2 Korinthe 2 vers 14. Daar schrijft Paulus, maar God zij gedankt die ons te alle tijden in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt. Want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen die gered worden. En onder hen die verloren gaan. Voor deze een doodslucht en dode voor genen een levensgeur ten leven. Het laatste beeld. Ik hoop dat u het al gezien hebt, gelezen hebt. Wij zijn een geur van Christus. Niet van nature. Maar wel door het werk van de Heer Jezus. En door het werk van Hij mogen wij een geur van Christus verspreiden. Of zijn in deze wereld. Er staat ook dat prachtig woord, een levensgeur. Nou, wat is het heerlijk. Het is misschien een iets minder grijpbaar beeld, maar u kunt voorbeelden genoeg bedenken. Wij hebben een buurman die woont één verdieping hoger en die gebruikt dezelfde lift. En dat is een verwoede pijproker. Waarschijnlijk vindt hij dat wel lekker, maar oh, het stinkt zo. Als hij 5 minuten geleden in de lift gestaan heeft, ik ga in de lift, dan stinkt de lift nog. Ik, man, dan heb ik de neiging om de lift er even wat langer open te houden, dat die stank eruit gaat. Dat is geen geur, dat is stank. Ja. We hebben ook dames in dat appartementsgebouw, flatgebouw waar wij wonen, hè, die parfum gebruiken. Ja. En soms zo overdadig dat als ik in de lift stap, je dat ook nog ruikt. Dan krijg je toch een heel ander gevoel dan wanneer iemand met zo'n stinkstok daar gestaan heeft. Niet waar? Excuseer als hier pijprokers zijn, maar ik hoop van niet anders dan neem me niet kwalijk. Maar geef mij dan maar die geur die de dames achterlaten. Hè? En speciaal is mijn vrouw daar geweest, die heeft natuurlijk een heel speciaal parfum en een speciaal geurtje. Hè? Die is subliem. Hè? Zo wil God dat we als het ware een geur van Christus achterlaten. En ja, is dat de boodschap van Christus? Nee, is dat de heerlijkheid van Christus. Ik dacht het zo onder woord te brengen. Laat je iets achter van de liefelijkheid van de Heer Jezus Christus. Dat wil Hij doen in ons hart, in ons leven, door ons heen. En dan staat er nog een prachtig werkwoord bij in datzelfde vers. God zij gedankt die ons te alle tijden in Christus doet zegevieren. Dat is het laatste werkwoord wat ik noemen wil vanmorgen. We hebben eigenlijk 5 of 4 werkwoorden al gehad. Dat was levend maken en vrij maken en veranderen en vernieuwen. En dan wil God ook dat u zegeviert. Dat u een overwinnaar bent. Is dat voor een kleine geestelijke elite? Nee, ik denk het is voor ieder kind van God. Die wil leven zoals het woord van God voorschrijft. En die gehoorzaam leeft tegenover God. Die het woord leest, maar ook de Heilige Geest de ruimte geeft. Die mag staan in de overwinning, dat is weer Romeinen 8, de overwinning van de Heer Jezus Christus. Hij zegt hier, Paulus, op deze plaats, die ons te alle tijden in Christus doet zegevieren. In Hem, met Hem, door Hem zijn wij meer dan overwinnaars. En in Hem mogen wij zegevieren. Als er strijd komt, als moeilijkheden komen, als dingen op ons afkomen. We mogen leven als overwinnaars. We mogen overwinningen boeken door Zijn kracht. We mogen een geur zijn, maar we mogen ook overwinnaars zijn. En wat wordt God dan verheerlijkt? Mag ik nog even die 5 beelden noemen? Hè, dat u ze vasthoudt. We zijn een brief van Christus. We zijn een spiegel van Christus. We zijn een beeld van Christus. We hebben als het ware een schat in een aardenvat. En we mogen de geur van Christus uitdragen. Want de Geest van God, Hij wil u levend maken. Hij wil u vrij maken. Hij wil u veranderen. Hij wil u vernieuwen. En Hij wil van u een overwinnaar maken. In en met de Heer Jezus Christus. Zo'n moment samen danken en bidden. Vader, we danken u voor de geweldige apostel Paulus die zo doorkneed was in uw woord en die zo het werktuig was van de Heilige Geest dat hij ons deze lessen kon leren die nu na zoveel eeuwen nog altijd actueel zijn. En Vader, we willen bidden, heel eenvoudig bidden, dat u tot uw doel komt in ons aller hart en leven. Dat we werkelijk een brief zijn van Christus. Dat we echt uw heerlijkheid mogen weerspiegelen. En niet allerlei ellendige dingen van deze wereld vertonen. Maar dat we uw heerlijkheid zichtbaar maken in deze wereld. En daarom bidden we, Heer, verander ons, vernieuw ons, door uw geest en door uw woord. Dank u, o God, dat u dat dagelijks wilt doen en dat u als de grote pottenbakker ons veranderd wilt naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Heer, en dat we ook een geur ten leven een levensgeur mogen uitdragen. De geur van Christus, iets ook van zijn liefelijkheid mogen uitdelen, mogen meedelen in deze wereld. Vader, dank u wel dat u ons alle de overwinning wilt geven in en door de Heer Jezus Christus. Dank u dat hij stierf. Dank u dat hij overwon toen hij als grote overwinnaar uit de dood is opgestaan. En dat hij de vijand overwonnen heeft, de dood overwonnen heeft, de zonde overwonnen heeft. En dat hij ook ons allemaal overwinnaars wil maken in uw kracht en door uw geest. Glorie voor u die zit op de troon en die regeert in alle eeuwigheid. Dank u, Vader, dat u ons dit sprankelende, eeuwige, nieuwe leven geschonken hebt. Halleluja. Amen.